Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Een goeie avond en voor Kai in Bonaire een goeie middag. De 38e aflevering alweer van de Polygon Seahorse Podcast. We zijn blij dat we aan de andere kant hebben zitten Kai van de Sea Turtle Conservation in Bonaire. Welkom Kai en leuk dat je wil meedoen.
Hi, goeiemiddag, avond. Bedankt voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Kai, ik had het al gezegd, jij bent eigenlijk de verantwoordelijke voor de Sea Turtle Conservation in Bonaire. Wij zijn zelf fervente Bonaire-gangers of bezoekers. En uiteraard ja, is de Turtle Conservation ons daar absoluut al in het oog gesprongen. En is het altijd wel leuk om nu eens wat meer erover te weten. We hebben nog niet de mogelijkheid gehad om op het eiland zelf echt met jullie in gesprek te gaan. Dus misschien iets voor in de toekomst. Maar zoals ik zeg, ben al heel blij dat jij vandaag te gast bent in onze podcast om iets te vertellen over jullie werking, wat dat jullie doen op Bonaire rond de zeeschildpadden. Want inderdaad, de zeeschildpadden op Bonaire zijn toch een vaste attractie vaak voor de duikers daar op het eiland. En niet alleen voor de duikers, maar ook voor de snorkelaars. En natuurlijk met al zijn voor- en zijn nadelen die daaraan verbonden zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar wat je allemaal doet rond de zeeschildpadden op Bonaire. Dus leuk om jou hier aanwezig te hebben in onze podcastaflevering. Misschien even kort jezelf voorstellen, Kai. Laat ons daarmee beginnen, dat de luisteraars en onze kijkers ook weten wie dat Kai juist is. Hè.
Zeker. Mijn naam is Kai Schut. Ik werk voor Sea Turtle Conservation Bonaire. Ik ben hier begonnen in 2016 als communicatie- en fondsenwerving. En sinds 2020 heb ik de managementpositie overgenomen van Mabel. Mabel heeft het 15 jaar gedaan. En toen ben ik begonnen in 2020 met die functie. Dus ik woon nu bijna 8 jaar op het eiland, met veel plezier. En werk met heel veel plezier voor deze stichting. Het is een kleine stichting en een ontzettend gezellig team.
Een kleine stichting, maar die doen toch wel bijzonder veel en belangrijk werk. Hè? Dus ik ben benieuwd naar de presentatie. Je hebt een presentatie meegebracht. Dus we gaan even het scherm delen. En dan ben ik een en al oor en ben ik heel benieuwd naar de werking van de Sea Turtle Conservation in Bonaire.
Als het goed is, kun je hem nu zien.
Ja, dat klopt. Perfect.
Met een mooie groene zeeschildpad hier op het eerste scherm. Nou, wat ik zei, we zijn een hele kleine stichting. We zijn in 1991 opgericht. Dus we doen al ruim 30 jaar het werk op Bonaire om de zeeschildpadden hier te beschermen. We zijn momenteel met 2 fulltime staff en 1 parttime. Dus we zijn vooral afhankelijk van vrijwilligers die ons helpen bij ons werk. Dus we hebben echt wel een grote groep vrijwilligers die ons helpen met het werk in het veld. Maar ook bijvoorbeeld met educatie, presentaties en soms zelfs met dingen op kantoor die gedaan moeten worden. Mm-hmm. Dus vandaag zullen we een beetje kijken
Zijn het vrijwilligers van inwoners van Bonaire of hebben jullie vaak ook toeristen die zeggen van, kijk, wij gaan onze vakantie eraan wijden om mee te komen helpen?
Nee, het zijn echt voornamelijk mensen die hier wonen. En de reden daarvoor is dat we mensen een beetje moeten opleiden om te helpen met het werk. Dus je kunt natuurlijk niet binnen een week leren hoe je een zeeschildpaddennest moet herkennen. Of hoe je een schildpad kunt helpen die gewond is. Dus die mensen die werken hier langere tijd als vrijwilliger. En leren gaandeweg de dingen die wij doen. Dus natuurlijk wel zo dat er ook veel toeristen naar het eiland komen en die kunnen ook zeker mee met het werk. Maar dan zijn ze echt toeschouwer en dan gaan ze bijvoorbeeld mee naar Klein Bonaire voor een nestpatrouille. Maar dan zijn ze niet zozeer zelf bezig, maar dan kijken ze echt naar hetgeen wij doen.
Oké. Alright, top.
Ja, dus allereerst, wat zijn zeeschildpadden eigenlijk? Je ziet hier een mooie foto van een hakspeelvrouwtje. Dus de achterkant van een hakspeelvrouwtje die een nest aan het leggen is. Zeeschildpadden zijn reptielen. En dat betekent dat zowel de zeeschildpad, de volwassenen, als de baby's, die hebben zuurstof nodig. Dus hoewel de zeeschildpadden het merendeel van hun bestaan doorbrengen in de zee, dienen ze wel zuurstof te ademen. Dus ze hebben net zoals wij longen. Ze moeten naar het oppervlak komen om adem te halen. En de baby's die moeten dus ook ontwikkelen op het land. Dus de mama schildpad die komt aan land om een nestje te leggen. En de eieren die in dat nestje liggen, die moeten zuurstof kunnen gebruiken. Dus die moeten zuurstof hebben om te ontwikkelen. Dus hier zie je een mooi plaatje van een vers nestje. De mama schildpad is deze eitjes aan het leggen. We zien ook dat ze het zijn vertebrates, zoals we het zeggen in het Engels. Oftewel, ze hebben een ruggengraat. En het verhaal gaat natuurlijk wel eens dat je bij een schildpad het schild eraf kunt halen en dat ze dan een rondje rennen en het schild weer opzetten. Dat zie je wel eens voorbij komen in cartoons bijvoorbeeld. Maar zo werkt het helaas niet. Het schild van een zeeschildpad is heel, heel belangrijk en het beschermt alle organen die in de schildpad zitten. Dus zodra je dat schild verwijdert, dan overleeft de schildpad dat niet. Dus het is heel belangrijk dat ze dat schild mooi op hun lichaam kunnen vasthouden. En ze bestaan al vele, vele jaren, al wel meer dan 100 miljoen jaar, maar niet zozeer in deze soort. Dus we hadden vele jaren geleden hadden we Archelon. En Archelon was een zeeschildpad ter grootte van ongeveer 4 bij 4,5 meter. Dus een gigantische zeeschildpad. En ik zou niet weten hoe het is om die tegen te komen onder water terwijl je aan het duiken of het snorkelen bent. De schildpad die we tegenwoordig zien, de grootste schildpad, dat is de leatherback, oftewel de lederschildpad. En dat is het plaatje wat je helemaal rechts ziet. En als je kijkt naar dat plaatje van die leatherback en dat vergelijkt met het poppetje links, dus een volwassen man van 1,80 meter, zie je dat die schildpad nog steeds wel heel erg groot is vergeleken met die volwassen persoon. Dus de leatherback, we zeggen altijd, lijkt een beetje op een kleine auto. Dus het is nog steeds wel een hele, hele grote schildpad. Ik weet niet of jullie die ooit wel eens gezien hebben.
Wij hebben er al vast zeker gezien, maar nog niet in die grootte. De schildpadden die wij tot nu toe tegengekomen hebben, laten we zeggen, die zijn een meter, 1,20 meter.
Ja.
In die grootorde zal het zijn. Ja. Ook wel kleintjes al tegengekomen, maar eigenlijk nog niet groter dan dat. Die zullen ook waarschijnlijk meer op de afgelegen plaatsen zitten. Ook meer aan de East Coast waarschijnlijk te komen zijn. Waarschijnlijk.
Ja en nee. Die leatherback die komt hier eigenlijk niet zo heel veel voor. Hij is wel te zien. Dus af en toe passeren ze Bonaire. Ja. Ze nestelen bijvoorbeeld op Aruba. Maar we zien ze niet zo heel veel op het eiland zelf. Dus als we verder kijken naar de verschillende soorten die we hier kunnen tegenkomen, dan zie je dat er wereldwijd 7 soorten zeeschildpadden. En we zeggen altijd dat 5 daarvan eventueel gezien kunnen worden rondom het eiland. En zoals je ziet staat de leatherback hier wel bij. Maar ik heb hem nog nooit gezien in de jaren dat ik hier woon.
Nee,
dus
klopt.
Het is
zelden. Nee, die heb ik zelf inderdaad ook nog niet gezien.
Precies.
Nee, ook nog niet gezien. Klopt.
De schildpadden die jullie waarschijnlijk wel gezien hebben, zijn dan de hawksbill en de green turtle. Oftewel, dat zijn in het Nederlands noem je dat de karetschildpad en de groene zeeschildpad. Die zie je hier eigenlijk het hele jaar door. Dus dat zijn schildpadden die hier leven langs de westkust, maar ook langs de oostkust. En die je eigenlijk het hele jaar door kunt zien als je gaat snorkelen of duiken. De loggerhead, dus dat is de tweede van boven, de dikkopschildpad in het Nederlands, of de onechte karetschildpad, uit verschillende namen. Die zie je hier alleen gedurende het nestseizoen. Dus die volwassen mannetjes en vrouwtjes komen naar het eiland toe om nesten te leggen, om te paren. Dus gedurende het nestseizoen zou je die eventueel kunnen zien. En er blijft er nog eentje over, de Olive Ridley. Dat is een schildpad die graag op open zee leeft. Dus eigenlijk zien we die alleen wanneer we een turtle in trouble hebben. Ofwel als er een schildpad is met een medisch probleem, dan willen ze nog wel eens naar de kust komen. En dan treffen we die aan in de kustgebieden. En anders zien we ze eigenlijk nooit.
Okay.
Ja.
Nee, klopt. Het is exact zoals je zegt. De hawksbill en de green turtle zijn eigenlijk de twee turtles die we het meest zien of tot nu toe gezien hebben op Bonaire. En inderdaad, quasi, ja, je kan er bijna de vaste plekjes op nahouden waar je ze zeker kan zien, maar het maakt het nog veel leuker en toffer om ze plotseling op een onverwacht moment tegen te komen.
En
ze zijn ook vaak redelijk benaderbaar, uiteraard met alle voorzorg en respect voor het dier in kwestie.
Ja.
Maar het zorgt ook vaak voor heel onverwachte momenten. Ik heb het zelf niet gezien, maar mijn vrouw was mij al snorkelend aan het volgen terwijl ik aan het duiken was. En zij gaf op een gegeven moment aan van, hey, hier zit een turtle, een schildpad. En op een gegeven moment moet de turtle of de schildpad moeten naar boven om gaan lucht te happen. En die kwam eigenlijk echt letterlijk bijna op armafstand van mijn vrouw aan de oppervlakte. En bleef zo mee, eventjes kijken naar haar, zo heel nieuwsgierig. En hop, en terug naar de beneden. Dat was fantastisch. Ik kon dat waarnemen van op diepte naar de oppervlakte kijkende. En zij aan de oppervlakte had dan de close encounter met de schildpad. Dus dat is echt wel een heel mooie beleving toen.
Heel gaaf. Ja. Zeker, zeker. En weet je wat voor soort dat was?
Ik denk dat het een... dat kan een hawksbill geweest zijn. Ik kan de foto er eens bij nemen bij gelegenheid, maar ik ben er bijna zeker van. Ja.
Nee.
Het is soms heel moeilijk om ze te onderscheiden, vind ik wel persoonlijk. Welke kenmerken zijn heel typerend? Waar zouden we het eigenlijk onmiddellijk kunnen aanzien? Aan de bek. Hè? De hawksbill heeft een redelijk scherpe punt vooraan.
We kunnen er even naar kijken. Ik heb hier een foto van een groene. En het is een close-up, dus je kunt het makkelijker zien. Dus wanneer je kijkt naar een groene zeeschildpad, dan zie je dat die heel erg gestroomlijnd zijn. Ze zijn mooi rond. Dus de bek die is rond, het schild is rond, zoals je ziet op deze foto's. En die vlakjes van het schild, in het Engels noemen we dat scutes, een beetje de schubben eigenlijk, die liggen tegen elkaar aan als puzzelstukjes. Dus het is allemaal mooi op elkaar aangesloten. Bovendien houdt de groene zeeschildpad ervan om schoon te zijn. Dus je hebt vaak een mooi schoon schild. En als je dat vergelijkt met de hawksbill turtle die we hier zien, dan zie je echt een puntige snavel. En je ziet dat het schild aan het uiteinde ook veel puntiger is, meer gekarteld als het ware. En die vlakjes die liggen over elkaar heen als dakpannen. En doordat ze over elkaar heen liggen, blijven er ook meer algen onder zitten. Dus je ziet bij karetschildpadden of bij hawksbill zie je vaak dat het schild wat overgroeid is met algen, met groene of met rode algen. Terwijl die groene schildpad dus heel mooi schoon is.
Ja, nu als ik zo de foto zie, dan ben ik eigenlijk zeker dat het een hawksbill was.
Ja.
100%. Ja.
Heel mooi. Die zien we hier niet zo heel vaak, dus dat is wel gaaf.
Ja. Ik ga voor de gelegenheid... tussendoor proberen de foto op te zoeken en ik ga hem proberen ook in beeld te krijgen. Dan is het ook leuk om eens inderdaad te kunnen checken of dat hem het was. Ga gerust zeker verder ondertussen.
Dus we zien hier nog de logger, dus dat is die derde soort, hè, die dan gedurende het mestseizoen deze kant op komt. En naar mijn idee lijkt deze schildpad het meeste op een soort dinosaurus. Het is echt een hele logge schildpad, een grote kop, dikke nek. Dus, de dikkop schildpad in het Nederlands. En hij is ook te herkennen aan die hele grote ogen in de kop. En we zien eigenlijk dat dit een beetje een mix is tussen de karet en de groene. Want dat schild dat is wel mooi op elkaar aangesloten. Dus die vlakjes die liggen mooi tegen elkaar aan. Maar hij is wel ook iets puntiger aan het uiteinde van zijn schild. Dus hij heeft een beetje eigenschappen van beide zeeschildpadden.
Ja, inderdaad. Dat is echt leunt zeer dichtbij, zoals je zegt, de dinosaurussen. Hè?
Precies.
Daar zie je inderdaad van de oorsprong, hoe lang dat, of van waar dat de turtles eigenlijk al bestaan in principe.
Ja,
hè?
Zeker. Ja, dus als we kijken naar dit plaatje wat we nu in beeld hebben, dan zie je duidelijk dat een groene zeeschildpad is. Je ziet die vlakjes heel mooi tegen elkaar aan liggen en dat mooie ronde schild. Nou is het zo dat bij de karetschildpad, hoe jonger ze zijn, hoe puntiger dat schild ook is. En hoe ouder ze worden, hoe meer dat afvlakt. Maar je ziet hier vooral echt heel mooi die kleuren en die vlakjes die tegen elkaar aan liggen. En dit is ook hoe je een schildpad bijvoorbeeld in de zee zou tegenkomen. Ja.
De Polygon Seahorse Podcast.
Dan gaan we eens even kijken. Dit is dus ook een groene zeeschildpad. Je ziet die karakteristieke ronde kop. Deze is een beetje aan het eten. Ze eten voornamelijk zeegras en algen. En het leuke van zeeschildpadden is dat ze hebben dus zuurstof nodig. Dus ze moeten naar boven komen om adem te halen. Maar ze kunnen wel veel langer hun adem inhouden dan dat wij dat kunnen. Dus als je een kleine schildpad hebt, die heeft iets kleinere longen. Dus kan ook minder lang beneden blijven. Maar een grotere schildpad die kan soms wel een aantal uur beneden blijven. Dus natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe actief ze zijn, hoeveel energie ze gebruiken. Maar als je kijkt naar wanneer ze slapen, zoals de grafieken aan de linkerkant, dan kun je zien dat ze zeker wel een uur, anderhalf uur beneden blijven voordat ze weer ademhalen en dan weer terugkeren naar exact hetzelfde punt waar ze zijn gaan slapen. Dus je ziet gedurende de dag, als de zon schijnt, zijn ze actief. En dan wanneer de zon ondergaat, rond een uur of 6, 7, dan gaan ze weer slapen. En 's ochtends vroeg worden ze weer wakker en worden ze weer actief.
Hebben ze een vaste stik om te slapen of durft dat ook al wisselen?
Ze hebben in principe een vaste plek waar ze liggen. Zoals je ook ziet in de grafiek. Dus hij ligt voortdurend op dezelfde plek, gaat ademhalen en keert weer terug. Maar het zal niet zo zijn dat ze precies elke avond op exact hetzelfde stukje liggen. Nee. En dat zal ook afhankelijk zijn van de omgevingsfactoren.
Ja. Uiteraard, ja.
En je ziet die leatherback waar we het net over hadden. Dat is eigenlijk de enige schildpad met een zacht schild, een lederachtig schild. En die kunnen dus ook veel dieper duiken dan de schildpadden met een hard schild. En simpelweg vanwege de druk die ontstaat onder water. Hè, die je ook voelt wanneer je gaat duiken.
Ah ja, tuurlijk.
Je moet klaren. Dus als die druk op dat schild te groot wordt, dan zal dat op een gegeven moment barsten. Dus ze kunnen zeker wel tot een meter of 200. Maar die leatherbacks die gaan echt naar 1000, 1500 meter diepte. Dus die zijn wel kampioen diepduiken. Ja, die gaan een stuk verder.
Dat wist ik niet. Dat is echt effectief wel... Dat is al de moeite, inderdaad. Dat had ik totaal niet... dat wist ik echt ook niet, dat die zo diep gingen. En dat is gewoon omdat ze een veel zachter schild hebben, waar dat meer samen drukbaar is, inderdaad.
Correct.
Door dat dan inderdaad...
En ze kunnen meer zuurstof opslaan in hun organen. Dus ze kunnen daardoor ook langer onder water blijven. Ja, ze hebben een aantal snufjes die de andere schildpadden niet hebben, waardoor ze juist die extra diepte kunnen bereiken. Waar bijvoorbeeld grote kwallen zitten die ze zullen opeten.
Ah ja, oké.
Ja, en de levenscyclus van zeeschildpadden is eigenlijk sowieso heel interessant. Want het is een soort waarbij de baby's, wanneer ze geboren worden, hun hele leven doorlopen en terugkeren naar de plek waar ze zelf geboren zijn om te paren en nesten te leggen. Dus dat is een mooie eigenschap van zeeschildpadden. En we kunnen daar even naar kijken. We kunnen dat even een beetje doorlopen. Met wat foto's en wat voorbeelden. Dus als we naar die levenscyclus kijken. En dan beginnen we bijvoorbeeld met een volwassen schildpad. Een volwassen mannetje of vrouwtje. Die aan hun nestmigratie beginnen. Dus het is zo met zeeschildpadden die volwassen zijn. Die hebben twee thuizen. Ze hebben één fourageerthuis. Dus het gebied waar ze het hele jaar leven. Waar ze eten. En ze hebben een nest thuis, dus het gebied waar ze ooit geboren zijn en waar ze naartoe terugkeren om te paren en te nestelen. Nou, de vrouwtjes die maken die reis één keer in de 2, 3 jaar en de mannetjes die maken die reis elk jaar. Simpelweg omdat het voor vrouwtjes een stuk intensiever is. Die hoeven niet alleen te paren, maar moeten vervolgens ook nog al die nesten leggen. Dus die mannetjes die verbruiken minder energie en kunnen die reis daarom gewoon vaker maken. Dus, dus een vrouwtje die komt bijvoorbeeld naar Bonaire vanuit, laten we zeggen, Cuba. Komt helemaal hier naartoe gezwommen. En of onderweg of hier op het eiland ontmoet ze één of meerdere mannetjes waarmee ze paart. Dat is een vrij agressief spel waarbij het vrouwtje onderop zit en het mannetje boven moet houden. Terwijl ze onder andere gebeten wordt. Dus het ziet er niet heel vriendelijk uit. Ik heb hier een filmpje van wat ik eventjes kan afspelen. Het is... het is niet hele goede kwaliteit, maar je krijgt een idee van het spel tussen deze twee zeeschildpadden. Waarbij het mannetje gewoon echt wel een beetje onaardig is voor het vrouwtje.
Die dominatie, van waar komt dat? Wat zit daarachter?
Nou ja, het mannetje die moet er bovenop klimmen om te kunnen paren. Dus die moet het vrouwtje naar beneden houden. En dat vrouwtje moet juist het tegenovergestelde doen. Die moet ervoor zorgen dat ze beide kunnen blijven ademhalen, dat ze boven blijven. Dus die moet ze omhoog houden. Dus het is echt een...
Dus eigenlijk echt meer vanuit een dominante rol. Het is gewoon een kwestie van de natuur even zo voorzien om inderdaad zo te paren.
Dus die twee die maken die reis. En dat vrouwtje gaat vervolgens beginnen aan haar nesten. Dus in één seizoen zal ze tussen de 4 en de 6 nesten leggen. Dus dat is best wel een activiteit. Dus het kost best wel veel energie. Want elke keer zal ze tussen de 100 en de 200 eieren in een nest leggen. Dus ze komt eerst aan land. Dan moet ze een geschikte plek vinden om het nest te graven. Dan moet ze die nestkamer bouwen. Dus dan moet ze het zand eruit halen. Die eieren deponeren. En het vervolgens weer afsluiten en terugkeren naar zee. Dus dat kan zeker wel een aantal uur duren voordat ze dat afgerond heeft. En dat doet ze dan dus niet maar één keer, maar dat doet ze wel 4 tot 6 keer in een seizoen. En elke keer tussen een nest zit er ongeveer 2 weken tijd waarin ze rust heeft. En waarin de volgende batch met eitjes zich ontwikkelt en klaar wordt om ook gelegd te worden in het zand. Dus het is echt wel een heel proces voor zo'n vrouwtje. Nou is het niet zo bij zeeschildpadden dat die moeder dan ook gaat wachten totdat de eitjes uitkomen. Dus zodra zij klaar is met het leggen van al die nesten, dan is zij klaar met haar nestseizoen en dan keert ze terug naar dat andere huis, naar het foerageergebied waar ze de rest van het jaar woont. Dus ze gaat niet wachten op de baby's die uitkomen om te zien of dat allemaal wel goed gaat. Die baby's die komen uit na zo'n 50 tot 70 dagen en gaan dan naar open zee. Dus die vertrekken naar de open zee.
Ja, en dat is het moment voor de kleintjes struggle for life, letterlijk.
Precies, ja, exact. Ja, het wordt geschat dat maar 1 op de 1000 baby's uiteindelijk volwassen wordt. En dat is echt een pure schatting, want we hebben geen idee. Als we dat precies zouden willen weten, dan zouden we alle baby's moeten uitrusten met een zendertje en ze 30 jaar moeten volgen. Zoals je begrijpt, is dat onmogelijk.
Dat gaat niet.
Nee, als we naar Bonaire kijken, jullie zijn bekend met het eiland. Er zijn een aantal plekken waar zeeschildpadden het meeste nesten. Klein Bonaire is eigenlijk wel het voornaamste nestgebied. En dat is ook heel mooi, want het is een beschermd strand waar na zonsondergang niemand komt. Dus dat is perfect voor die zeeschildpadden die 's nachts aan land komen om de nestjes te leggen. Playa Quito in het noorden is een ander belangrijk strand, voornamelijk voor groene zeeschildpadden. En dan hebben we nog alle stranden in het zuiden, zeg maar vanaf het vliegveld waar een aantal stranden liggen, tot helemaal in het zuiden bij Sweet Dreams. Ja. Dat is ook een bekende duiksite.
En dat is iets meer risico uiteraard.
Het is daar iets meer risico omdat het wat meer afgelegen is. Er komen daar wel mensen, dus er zijn wat meer obstakels voor zeeschildpadden. Ja, zeker. Ja. Eigenlijk de voornaamste strand met de meeste problemen is Te Amo en Donkey Beach, wat tegenover het vliegveld ligt, vanwege de lampen van het vliegveld. Ja.
Ja.
Dus dat zorgt voor
Pink
voor
Beach.
Pink Beach wordt ook gelegd, zeker.
Ja, klopt hè. Ja, inderdaad.
Ja. Ja, correct. Ja. Niet zoveel, maar af en toe zeker. Ja. Herken je dit strand?
Dat is in Slagbaai Park.
Ja.
Klopt. De eerlijkheid moet gebied mij om te zeggen dat we daar zelf nog niet geweest zijn.
Oké.
Vaak eigenlijk door de eenvoudige reden dat het de periode dat we op Bonaire zijn, dat het voor ons dan, dat is eigenlijk echt een dag dat je daar moet aan besteden om richting Slagbaai Park te gaan.
Ja.
Het is ook niet evident om daar met je wagen door te rijden. Dat is vaak ook wel toch een stukje een avontuur. We hebben het gedaan, maar het was zo niet direct ons favoriete ding, om het zo te zeggen, omdat we komen om te duiken. We hebben daar een paar duiken gedaan, maar aan dit strand zijn we niet geweest, moet ik dan wel eerlijk zeggen.
Nee, klopt. De park is echt wel een avontuur, zoals je zegt. Playa Quito is gelukkig een van de eerste stranden die je tegenkomt. Of het eerste strand dat je tegenkomt. Het is een heel belangrijk gebied voor groene zeeschildpadden. Simpelweg vanwege de duinen die daar liggen. En groene zeeschildpadden zijn groot. Die hebben veel zand nodig om nesten te leggen. Dus dit is eigenlijk wel een perfect strand voor die groene zeeschildpad om eitjes te leggen. Het merendeel van het jaar wel zo dat de zee daar heel ruig is. Dus het is wel heel knap en bewonderenswaardig hoe die kleine baby's dan vanuit dat nest op de duinen helemaal naar beneden gaan en vervolgens hun weg naar de zee weten te vinden en door die golven heen komen. Er staat een bordje aan het begin van het strand waarop staat dat je er niet mag zwemmen. Maar je kunt je voorstellen hoe dat voor zo'n kleine baby dan is om door die golven heen te gaan. Dus dat is... En doen ze goed.
Absoluut. En het leuke eraan is, of het mooie eraan is, moeder natuur, dat instinct zit er zo in. Zij weet onmiddellijk de juiste richting van het water te vinden. Hè?
Precies, ja.
Dat is wel mooi om te zien, ja.
absoluut.
Ik heb het zelf nog niet mogen meemaken, spijtig genoeg. Laten we zeggen, de moment dat de tocht richting water aangevat wordt door die kleine schildpadjes. Maar ik denk dat het wel een magisch moment moet zijn om op die moment er kunnen bij te zijn en die te zien rennen voor hun leven, letterlijk. Om uiteindelijk toch het vrije water... En dan nog, ik denk, eens als ze het water bereikt hebben, dan zijn ze er natuurlijk ook nog, is het ook nog natuurlijk niet 100% zeker dat ze het gaan overleven. Hè?
Nee, helemaal niet. Absoluut niet.
Het is maar een heel klein percentage uiteindelijk. Hè?
Precies. Ja, dan heb je alle vogels en vissen die natuurlijk graag een schildpadje opbeuzelen. Het is zeker een gevaarlijke route voor ze. Dus dit is, hier zie je een spoor van een groene zeeschildpad. En aan de rechterkant zie je een ei. Dus dit is wat wij tegenkomen wanneer we zo'n patrouille doen op Pleitje Kitu. Het is net alsof er een tractor over het strand heeft gereden.
Exact.
Groene zeeschildpadden zijn echt wel heel groot. Hè? Dus het is, je ziet wel echt grote sporen. Ja. Eieren zijn ook redelijk groot. Ja. Zijn een beetje pingpongbalformaat. Dus,
Inderdaad. Ja, ik wilde het net zeggen. Het is alsof dat daar inderdaad een tractor gereden heeft. Het is echt zo een spoor van een groot wiel.
Ja.
Een tractorwiel of iets.
Precies. Ja.
Mooi.
Hier zien we een kleiner spoor.
Dit is ook in Slagbaaipark. Dat is ook allemaal in Slagbaaipark, dat je die foto's van daarnet, hè?
Die foto's van daarnet, ja, dit is allemaal Pleitje Kitu. Ja, klopt.
Ja, oké. Okay.
Het is allemaal in het Washingtonpark, ja. Dit is in het zuiden, dus het is een loggerhead die gaat meer richting het zuiden of naar Klein Bonaire. Die leggen graag hun nestjes aan de basis van het duinsmeer, het open zand of net langs de vegetatie. En het zijn iets kleinere dieren, dus ze leggen iets meer eieren. De eieren zijn iets kleiner en die nesten liggen ook iets minder ondiep. Dus zo'n groene zeeschildpad die kan, iets minder diep. Die groene zeeschildpad die kan echt wel, soms wel tot een meter graven. 80 centimeter tot een meter. En die loggerhead, zo rond de 60 centimeter, ligt dan wel het diepste eitje. Want met haar vinnen komt ze simpelweg gewoon niet verder. Dus ze moet, 60 centimeter is al een heel end. Dus het is knap hoe ze...
Hoe lang zijn ze daarmee bezig?
Dat ligt er een beetje aan of ze in één keer slagen. Dus als ze in één keer slagen, dan kunnen ze zo in een half uur tot een uur kunnen ze zo'n nest graven. Maar vaak komen ze bijvoorbeeld rotsen tegen of andere obstakels zoals wortels... waardoor ze niet verder kunnen. En dan kan het zijn dat ze stopt en terugkeert naar zee. Het kan ook zijn dat ze dan nog een tijdje bezig blijft om een andere plek om opnieuw een nestje te graven. Dus het wisselt, wisselt heel erg, ja.
Dus eigenlijk, dat is misschien een heel rare vraag, maar als zij aan land komt om haar eitjes te kunnen afzetten en het graven op zich van het nest lukt niet, dan kan zij die eitjes, bij manier van spreken, ophouden om...
Ja.
Bepaalde tijd later terug te komen. Dus het is niet van dat het op een gegeven moment wel moet, of kan ze dat zelf regelen eigenlijk een beetje?
Ja en nee. Dus ze hebben wat speling, maar het moet niet zo zijn dat ze een week moet wachten. Want dan zal ze inderdaad, als ze geen geschikte plek vindt, dan zal ze de eieren in het water laten vallen. Nou ja, zoals we geleerd hebben, die baby's hebben zuurstof nodig, dus wanneer die eieren in het water vallen, dan zullen ze het niet overleven. Ja.
Nee.
Dus we zien vaak dat wanneer er een poging mislukt, dat ze de volgende nacht meteen terugkomt om opnieuw te proberen.
Ja. Oké. Mooi.
Dus je ziet hier een spoor van zo'n loggerhead, zo'n dikkopschildpad. Je ziet dat wat kleiner is dan van de groene schildpad. En je ziet de eitjes mooi liggen in het kamertje wat ze heeft gebouwd. Dus dit is het bovenste eitje en daaronder liggen waarschijnlijk nog zo'n 100 andere eieren. En een foto van de baby schildpad, dus van de loggerhead.
Ja. Een centimeter of 10 groot, maximum, denk ik, hè?
Max, zeker.
Als ze geboren worden.
Ze zijn flink, zo zeg maar 6 tot 7 centimeter.
En is dat schild, is dat al meteen hard? Of is dat ook zoiets zoals bij een kind dat geboren wordt, bij een mens? Hè? Is de schedel ook altijd in het begin redelijk broos? Is dat te vergelijken?
Ja, het is nog niet zo hard als bij wat grotere schildpadden. Dus daarom is het ook makkelijk voor die vogels en die vissen om zo'n schildpadje op te eten. Ja.
Ja.
En hier zien we nog een plaatje voor de haakspils, een nestje van een haakspil. Dus die haakspils die zoeken echt wel de vegetatie op. De vieze bosjes met stekels waar ze zich in kunnen verstoppen en een mooi nest kunnen leggen. En die haakspils die zijn eigenlijk de kleinste van deze drie soorten. Dus je ziet ook dat die nestjes wat minder diep liggen. Maar vaak is het wel moeilijk voor ons om die nesten te bevestigen, juist omdat ze zo tussen de bosjes en de wortels liggen. Ze kunnen
Hoe komt het dat de andere soorten dat niet doen?
Ja, dat is een preferentie, een voorkeur van de schildpad. Dus de ene schildpad die prefereert echt het open zand of de duinen. En de andere schildpad die zoekt wat meer bedekking, wat meer vegetatie, wat meer schaduw op. Het is voorkeur vanuit de schildpad zelf. En dat is dan heel erg duidelijk te zien per soort welke voorkeur zij hebben.
Ja, ook misschien omdat zij wat kleiner is, deze hawksbill, dat het voor haar makkelijker is om ergens onder door te kruipen.
Zeker.
Of beschutting te gaan zoeken op die manier.
Absoluut. Ja, ja. Okay. Zeker zo. Mm-hmm. Dus hier zien we, aan de linkerkant zien we dat Teamo-strand tegenover het vliegveld. En aan de rechterkant zien we dan een foto van zo'n kleine hawksbill. Dus die baby's die zijn ook echt heel klein. En die moeten dan de weg vinden naar de zee. Nou is dat op Teamo dus moeilijk vanwege de lichtvervuiling. Dus we hebben dit jaar besloten om de nesten die daar gelegd te worden, om die te verplaatsen naar het zuiden of naar Klein. Om ervoor te zorgen dat ze zonder onze interventie gewoon rustig kunnen uitkomen en naar de zee kunnen gaan zonder dat ze last hebben van het licht. Dus wat in het verleden wel eens gebeurd is daar, is dat die schildpadjes uitkomen op Teamo en dan vervolgens naar het vliegveld lopen. Want ze gaan af op het licht. En dan, er loopt daar een drukke weg. Dus dan,
ze gaan inderdaad. Ja, dat klopt. Hè. Hetgeen wat ik zeg, of hetgeen dat ik gelezen heb al, is door het feit dat de maan reflecteert op het water. Mm-hmm. Dat is hetgeen dat aantrekt voor die kleine schildpadjes om daar richting het water uit te gaan. Klopt inderdaad, vlak aan het vliegveld, Teamo Beach, dan is het inderdaad voor die kleine schildpadjes best wel verwarrend. En bestaat de kans dat ze richting het vliegveld ongelukkig gaan lopen. Hè. En jullie zeggen, we verplaatsen dat. Dat is een hele onderneming, lijkt mij.
Is het zeker, ja. En het is heel belangrijk dat je dat zo snel mogelijk doet. Want als je te lang wacht, dan hecht de embryo zich al aan het ei. En als je het dan beweegt, dan stopt de ontwikkeling. Dus dan sterft, als het weet, sterft de babyschildpad. Dus je moet dat echt binnen een aantal uur nadat het nest gelegd is, moet je dat meteen doen. Ja.
Ja.
Ja, en dan zo voorzichtig mogelijk lopen met de eitjes. En ergens anders een nestje graven waar je ze in stopt. En dan vervolgens wachten we 2 maanden om te zien of ze inderdaad uitkomen.
De Polygon Seahorse Podcast.
Dus hier zien we een overzicht van de nestkalender. Dus we zien dat het nestseizoen op Bonaire start eind april, begin mei met de loggerheads normaal gesproken. Hoewel we dit jaar verrast werden omdat het eerste nestje van een karetschildpad was, dus van een hawksbill. En het seizoen is eigenlijk het langste voor die hawksbill, want die begint zo in juni. Met de eerste nesten en dat loopt dan wel soms tot met februari, afhankelijk van wanneer ze de laatste nestjes leggen. En het is ook zo dat normaal gesproken is de incubatieperiode 50 tot 60 dagen voor de hawksbill, net wat langer dan voor de groene schildpad. Maar hoe koeler het wordt, dus later in het jaar, zo november, december, januari, dan duurt het ook wat langer voordat die baby's ontwikkeld zijn. Dus soms moeten we dan wel 70 dagen of 75 dagen wachten voordat ze uitkomen. Dus de temperatuur speelt ook nog een rol daarbij.
Ja, en uiteraard zullen daar ook verschuivingen in gebeuren doordat het klimaat ook weer verandert. Het wordt warmer. Heeft allemaal zijn invloed waarschijnlijk op het nestgedrag van de verschillende soorten. Hè?
Ja, klopt.
Wij gaan in februari richting Bonaire, dus met een beetje geluk zouden we de hawksbill nog iets kunnen zien of...
Ja, dat weten we in december. Als er in december nog een nestje gelegd wordt, dan zal het inderdaad in februari ongeveer uitkomen. Ik moet zeggen dat het de laatste paar jaar zo is dat de laatste nesten al iets eerder gelegd worden. Dus dat we in december wel klaar zijn. Maar je weet het nooit. Ja. Het is altijd een gok. Het is afwachten en zien wat er in december nog gebeurt.
Ja.
Dus hier zie je heel mooi zo'n doorsnede van een nest. Dus dan zie je hoe zo'n vrouwtje een nestkamer in de vorm van een vaas graaft met haar achterflippers. Dus die achterflippers gebruikt ze echt als soort lepels waarmee ze het zand opgraaft. Al die eitjes, wanneer de eerste uit begint te komen, dan tikt hij het ei open met een soort tandje op zijn neus. Dan komt hij uit dat ei en dan activeren ze elkaar om allemaal wakker te worden en langzaamaan al die lege eierschalen en dat zand naar beneden te duwen om vervolgens richting het oppervlak te klimmen. En dat hele proces, dat kan soms wel een week duren. Dus ze moeten echt Ze hebben natuurlijk 2 maanden in een ronde vorm gezeten, dus ze moeten eerst een beetje uitstrekken. En dan vervolgens alles naar beneden duwen om naar dat oppervlakte te gaan. We hadden het net over temperatuur. Uiteraard. We zeggen altijd hier op beneden zeggen altijd hot chicks en cool dudes. Dus dat betekent dat hoe warmer de temperatuur in het nest tijdens die incubatie van ongeveer 60 dagen, hoe meer vrouwtjes er geboren worden. Dus met die klimaatverandering, met de temperaturen die steeds hoger worden, zullen we meer vrouwtjes schildpadden krijgen dan mannetjes. Dus dat is inderdaad een consequentie van klimaatverandering.
Ja, ja, wat op zich niet zo'n goed nieuws is natuurlijk, want ja, we hebben wel mannetjes nodig om de populatie te blijven kunnen voortzetten.
Nou is het natuurlijk wel zo dat een mannetje meerdere vrouwtjes kan bevruchten. Dus het is altijd goed om iets meer vrouwtjes te hebben. Maar er moet natuurlijk wel een balans zijn, absoluut.
Voilà. Ja. Effectief, als ik het zo zie, die doorsnede van zo'n nest, er zit inderdaad een hele hoeveelheid zand bovenop de eitjes.
Ja.
Die kleine schildpadjes die moeten zich dan een weg banen doorheen dat zand dat zich boven hen bevindt.
Ja.
Toch echt fantastisch hoe de natuur in elkaar zit, dat die inderdaad dat instinct hebben om dat gewoon te doen. En zoals je daarnet zelf ook zegt, zo eens dat er eentje uit eitje uitkomt, wordt dat eigenlijk een beetje zo aanstekelijk voor al de rest en volgen ze en komen ze quasi allemaal tegelijk. Want dat is inderdaad ook een heel mooi iets dat bij weinig andere dieren, denk ik, zo is, dat die allemaal quasi tegelijk uitkomen, hè?
Ja, en ze proberen het in ieder geval allemaal tegelijk. En er blijven natuurlijk altijd wel een paar achter die vast blijven zitten bijvoorbeeld. En nou is het zo dat wij over de jaren onze methodes natuurlijk ook wel een beetje aangepast hebben op die kennis die we vergaren. Dus in het verleden was het zo dat wanneer we zagen dat een nest was uitgekomen, dus dan zie je een klein kuiltje in het zand, je ziet spoortjes over het strand, dan gingen we meteen dat nest uitgraven om alle informatie te verzamelen. Dus bijvoorbeeld hoeveel lege eierschalen er waren, hoeveel dode eieren er waren. En we hebben geleerd dat als we dat een paar dagen later pas doen, dus dat we die schildpad een paar dagen extra de tijd geven, dat zelfs die paar laatste die nog in het nest zitten nog wel naar buiten kunnen komen. Dus dat ze dan een betere kans hebben om te overleven, omdat ze gewoon nog iets langer de tijd nodig hebben om misschien net een beetje uit te strekken of om het eigeel te absorberen, zodat ze die reis zelf kunnen gaan maken. We wachten tegenwoordig iets langer met het uitgraven van de nesten. Dus hier zie je...
Hot chicks, cool dudes. Ik wil goed gevonden.
Ja, precies. Makkelijk om hem om te onthouden. Hier rechts zie je zo'n klein tandje op zijn neus. Een kleine scherpe punt. Waarmee hij dus die eierschaal opmaakt. En ik heb hier nog een klein filmpje.
En dat verdwijnt dan naarmate dat ze groter worden? Dat
klopt,
stukje.
Ja, klopt. Het vlakt
prachtig
uit.
Toch, dat allemaal voorzien is door de natuur.
Ja, en dan klimmen ze allemaal naar
buiten.
En hier
zien we dan de kleintjes.
Ja. Allemaal tegelijk het nestje uit. Ja, het is onwijs knap.
En hebben allemaal toch op zich wel een mooi tempo bij, hè, voor zo klein te zijn uiteindelijk. Hè?
Ja, zeker. Ja, doen ze goed. En je ziet hier in dit nestje ook een wortel lopen. Dus het kan heel goed zijn dat die schildpadjes daar vast blijven zitten. Als die ruimte net te klein is. Ja. Dus een van de redenen dat we ook alle nesten altijd openmaken uiteindelijk, om te zien of er nog baby's vastzitten in het nest die we kunnen vrijlaten.
De Polygon Seahorse Podcast.
Maar goed, die baby's die zijn dus allemaal uitgekomen. Of het merendeel is uitgekomen. Ze komen bijna nooit allemaal uit. En dan worden ze meegenomen met de stroming in de zee naar de open zee. En dan de eerste paar jaar van hun leven noemden we vroeger de verloren jaren. We hadden geen idee wat ze in die periode deden. Maar tegenwoordig weten we dat ze de eerste 3 tot 5 van hun leven in ons geval in de Sargassozee doormaken. Dus ze leven in de Sargassozee, in het Sargassum, waar ook allemaal andere kleine diertjes leven en waar ze zich goed kunnen verstoppen en veilig zijn voor al die grotere vissen en vogels waar ze gewoon lekker kunnen groeien totdat ze groot genoeg zijn om uiteindelijk weer naar de kust te gaan. Dus dat dieet verandert dan langzaamaan en dan trekken ze naar de kust om daar verder te gaan leven. En dan komen ze terecht in een soort habitat voor jongere schildpadden. Dus dit is, in ons geval van Bonaire, trekken die baby's dus naar de Sargassozee, zoals je hier links onderin op het kaartje ziet. Dus dat is een mooi gebied met allemaal sargassum, waar ze goed in kunnen groeien en leven, totdat ze ongeveer het formaat hebben van een dinerbord, van een bord waar je eten op legt. En dan zijn ze groot genoeg om die reis naar de kust te maken en om daar een ander dieet aan te nemen. En Bonaire is eigenlijk wel een perfecte plek voor de jongere schildpadden. We hebben eigenlijk alleen maar kleinere schildpadden. Die hele grote, die
Ja.
komen hier alleen gedurende het nestseizoen. Dus ook wanneer je hier komt duiken, zie je vooral die kleinere formaat schildpadden.
Ja,
Die alsnog
exact.
best wel
Ja.
groot kunnen zijn natuurlijk. Maar ja.
Ja, zoals ik zeg, inderdaad veel kleintjes. Maar af en toe zit er toch wel eens een iets groter exemplaar tussen richting de meter. Komen we
Zeker.
zeker ook wel eens tegen.
Ja,
Ja.
absoluut. We zien hier een filmpje van eentje die aan het eten is.
Ja.
Dus het is die groene zeeschildpad die echt de algen aan het eten is.
Ja.
Een mooi,
En
mooi
die inderdaad met hun
drijfvermogen.
voorste vinnen in het mos, in het wier eigenlijk eerst
Ja,
wat losmaakt of ingraaft
precies.
om ja,
Om er beter bij te kunnen. Ja.
ja, klopt. En de plaats bij uitstek vaak waar dat we dit gedrag zien of kunnen waarnemen is aan de salperen.
Ja, exact. Ja, er zitten veel kleintjes die daar inderdaad leven. Ja. Ja, en dan duurt het, nou ja, meestal zo'n jaar of 20 tot 30 voordat die schildpadden groot genoeg zijn om zichzelf weer te gaan voortplanten. En dan begint die hele cyclus opnieuw. Dus het is eigenlijk, ja, ze hebben een hele lange levenscyclus. Het duurt, ja, afhankelijk van hoeveel ze eten, duurt het dus soms wel 30 en soms nog langer, 30 jaar voordat ze zich kunnen gaan voortplanten. Dus het is heel belangrijk dat we die zeeschildpad gedurende die hele levenscyclus beschermen en voorkomen dat ze, voordat ze zich kunnen gaan reproduceren, dat ze al opgegeten worden of gevangen raken of vast komen te zitten in iets, waardoor ze die volwassen leeftijd niet kunnen bereiken. Ja.
En daar zit de mens natuurlijk ook voor een heel groot stuk tussen, natuurlijk, hè.
Absoluut, ja, absoluut. Ik denk dat de mens zeker wel de belangrijkste bedreiging is voor zeeschildpadden.
Absoluut. Spijtig
Gaan
genoeg
we ook
wel.
zien.
Maar daar doen jullie natuurlijk heel veel werk ook rond. En daar komen we zeker
Precies,
ook nog
ja.
in de presentatie nog
Ja, dat
over,
zullen
hè.
we zo eens even bekijken. Allereerst, nou ja, het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Wij krijgen de vraag heel vaak van hoe kunnen we nou zien of een zeeschildpad een mannetje is of een vrouwtje is? En dat kunnen we niet. Dat kan pas wanneer ze volwassen zijn. Dus die schildpadden die hier leven in Bonaire, wat allemaal die jongere schildpadden zijn, wij kunnen niet zien. Ze hebben geen fysieke kenmerken waaraan we kunnen herkennen of het een mannetje of een vrouwtje is. Dus pas wanneer de zeeschildpad volwassen wordt, dan krijgen de mannetjesschildpadden een grotere staart, dus een vijfde flipper, die functioneert als het geslachtsorgaan. En de vrouwtjes krijgen ook een kleinere staart, maar zeker niet zo groot als bij de mannetjes. En daarnaast zien we dat die mannetjes een extra nagel op hun vin hebben, waarmee ze zich goed kunnen vastgrijpen aan die vrouwtjes.
Ja,
Dus soms gebeurt het wel wanneer je op Bonaire gaat duiken, dat zo'n mannetje naar een duiker toe komt. Dat mannetje is dan op zoek naar een zeeschildpad, naar een vrouwtje. Als hij die niet meteen vindt, nou ja, dan ziet hij hier een duiker die ongeveer een goede formaat heeft, dus groot genoeg. Ze heeft een hard schild, namelijk die duikfles. En ze ademt lucht. Dus dit mannetje denkt van, nou weet je, dit is het perfecte zeeschildpad of het perfecte vrouwtje om mee te gaan paren. En dit gebeurt regelmatig. Dus duikers die hier komen in
Ja.
het nestseizoen, ja, het gebeurt zeker een aantal keer per nestseizoen dat we zo'n verhaal horen van een duiker die prooi was voor een zeeschildpad.
En wat is de beste, of wat als duiker, wat kan je dan het beste doen?
Nou ja, zo rustig mogelijk blijven, want het is natuurlijk een heel groot dier. En helemaal zo'n loggerhead als in dit plaatje, in dit voorbeeld, die hebben een hele sterke kaak, die kunnen goed bijten. Dus niet aanraken, proberen een beetje afstand te bewaren met je tank. Dat is natuurlijk je harde schild voor jouzelf, om jouzelf te beschermen. En snel genoeg ziet die zeeschildpad wel dat het geen zeeschildpad is waarmee die kan paren. Dus zal die wegtrekken. Maar het is belangrijk om proberen een beetje afstand te houden en zeker niet aan te raken of je vingers bij zijn gezicht te doen, want ze bijten heel hard. Ja, dus doe voorzichtig.
Moet inderdaad een heel aparte beleving zijn als duiker.
Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik hoop het ook niet mee te hoeven maken.
Ja, nee, langs de ene kant zou je denken van, goh, dat moet een fantastische beleving toch eens zijn om dat te kunnen meemaken, dat
Ja.
gedrag. Anderzijds, ja, is het ook natuurlijk. Ja, moet ik zeggen, voor het dier in kwestie ook niet echt heel aangenaam en is niet de bedoeling, hè. En denk ik ook ergens
Nee.
ook wel misschien een traumatische beleving voor dat dier op zich ook, hè. Want ja, dat is compleet iets dat niet in
Ja.
zijn habitat zit, hè.
Precies, we horen daar eigenlijk natuurlijk niet te zwemmen. Dus die schildpad die gaat gewoon op zoek
Exact.
naar een maatje.
Exact.
Ja. Nou ja, als je dan naar het eiland komt, dan is het natuurlijk leuk om te weten waar je zeeschildpadden kunt zien. Nou, zoals je zei, de zoutpier is natuurlijk een belangrijke. Daar zitten er veel, vooral in het ondiepe, die daar de algen eten. Ook klein Bonaire zie je er regelmatig een paar. Thousand Steps en Carpata, dus dat is meer in het noorden van het eiland. Daar kom je ook altijd wel zeeschildpadden tegen. Maar de voornaamste plek waar ze veel leven is echt wel Lac, in het zuidoosten van het eiland. Het is een mooie ondiepe lagune waar veel groene zeeschildpadden zitten. En helemaal wanneer je hier bent en bijvoorbeeld met een East Coast Divers meegaat naar de oostkust, dan kom je er zo 100 tot 200 tegen gedurende een duik. Ze dus zitten er een
Exact.
hele hoop. Ja. Dus Turtle City en de Whitehall
Inderdaad.
zitten er voldoende.
Ja, absoluut.
Ja, en hoe we dat weten, we doen natuurlijk heel veel onderzoek, hè? Dus ons werk bestaat voornamelijk vooral uit onderzoek doen en uit educatie. Dus we richten ons op verschillende surveys, waaronder deze transect count survey, zoals we dat noemen. Dat is iets wat we doen in de eerste paar maanden van het jaar. En waarbij we langs de hele westkust gaan snorkelen om zeeschildpadden en enkele andere diersoorten om die te tellen. Dus dat geeft ons een idee van waar ze leven en ook hoeveel er leven. Dus zo weten we dat er ongeveer 70 karetschildpadden langs onze westkust zitten en zo'n 550 groene zeeschildpadden. Dus echt wel veel meer groene dan die karet. Dus dit is iets waar we, nee, die vrijwilligers waar we het in het begin over hadden, waar mensen ons bij komen helpen om dit onderzoek te doen. En wat we ook zeker niet zouden kunnen doen zonder vrijwilligers. Want we zijn maar met z'n tweeën of met z'n drieën. Dus nou ja, we hebben zeker 10 mensen nodig in het water om ons te helpen. Ja.
Dat is een heel mooie, inderdaad, gelegenheid voor mensen die toch iets willen doen.
Ja.
Is dat een mooie gelegenheid om te helpen, hè,
Om
op
te
die
komen
manier?
helpen. Ja. Ja, en iets anders wat we in Lac doen. Dus Lac is dat gebied waar veel groene zeeschildpadden leven. Daar vangen we zeeschildpadden met behulp van een net. En dat doen we één om te zien hoeveel er leven. Maar voornamelijk eigenlijk ook om te kijken of ze gezond zijn. Dus hoe snel ze groeien. Want die groeisnelheid is heel belangrijk voor dat voortplanten. Dus wanneer ze rijp zijn om te gaan voortplanten. En ook om te kijken of ze ziektes hebben en of ze gezond zijn in het algemeen. Dus we meten en we wegen deze schildpadden. We nemen een beetje DNA af en we maken foto's en we taggen de schildpadden. Zodat wanneer we ze opnieuw vangen, dat we precies kunnen zien hoeveel ze gegroeid zijn in een bepaalde periode. En daarnaast plaatsen we natuurlijk zendertjes op zeeschildpadden. Dat doen we vooral op volwassen vrouwtjes die aan land komen. Want het is makkelijk om die te vangen en daar een zender op te plakken voordat ze terugkeren naar zee. Dat hebben we nou ongeveer 26 keer gedaan. En dat geeft ons een heel mooi beeld van waar die zeeschildpadden nou precies leven. Want we weten dat ze ooit op Bonaire geboren zijn. Ze komen hier terug om te nestelen. Maar we weten natuurlijk niet waar ze de rest van het jaar leven. En door die zenders krijgen we daar een mooier beeld van. En weten we ook precies waar de bedreigingen zitten. Want zeeschildpadden op Bonaire zijn beschermd, maar dat is natuurlijk niet zo in een groot deel van het Caribisch gebied, waar ze vaak nog legaal of illegaal gevangen worden. Dus dit is een van de onderzoeken die we
Het is
daarnaast
fantastisch om te zien hoe ver dat die uitzwemmen en welke richtingen dat die gaan. Dat is
Ja.
echt knap om te zien. En als ik het zo zie, dan is het de haksbil die toch wel best ver gaat, hè?
Ja, nou allemaal. Je ziet ook een groene in Cuba.
Nou ja, ja.
Veel van onze zeeschildpadden trekken naar Nicaragua. Sommige blijven dichtbij in de buurt van Venezuela. Dus het is een mooie verspreiding.
Mooi.
Ja, en dan die bedreiging waar we het net over hadden. Kijk, ik zei al, we schatten dat ongeveer 1 op de 1000 eieren die gelegd wordt, volwassen wordt. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat het misschien wel 1 op de 10.000 zijn. Dus er zijn echt wel, alle zeeschildpadden zijn wel bedreigd of ernstig bedreigd. En worden dus bedreigd met uitsterven als we daar niks aan doen. Een aantal van die bedreigingen zijn natuurlijk heel natuurlijk. Dus je hebt de krabbetjes, je hebt de grote vissen en de vogels, die allemaal graag een schildpadje willen eten. En wat onderdeel is van de natuur. Maar de grootste bedreiging zijn toch wel de mensen. Mensen die nou ja, illegaal of legaal schildpadden vangen voor bijvoorbeeld vlees. Of voor het schild om daar souvenirs van te maken. We zien dat veel schildpadden gevangen worden in netten of vast komen te zitten in netten. En er zijn wel oplossingen voor, zoals zo'n turtle excluder device. waarin een soort van gat zit waar de zeeschildpadden doorheen kunnen ontsnappen. En daarnaast ook andere grote dieren. Maar die netten zijn heel duur. En ja, de meeste
vissers
kunnen dat...
Ja, die worden niet gebruikt door iedereen, hè?
Precies, die kunnen dat niet eens aanschaffen. Dus ja, goed, in die visserij worden natuurlijk heel veel schildpadden per ongeluk gevangen. Maar aangezien ze moeten ademen en zuurstof nodig hebben, verdrinken ze dan in zo'n net wanneer ze vast komen te zitten. Ja, zo'n voorbeeld zie je hier links, is mijn collega Funchi, die een hakspil aan het redden is, die vastzit in een net, een eindeloos lang visnet, waarin die vast was komen te zitten. En ja, goed, vaak als ze vast komen te zitten, is het probleem dat ze of niet bij het oppervlakte kunnen komen, waardoor ze verdrinken, of dat ze niet meer naar beneden kunnen duiken, waardoor ze verhongeren, dan kunnen ze niet meer eten. Dus het is, nou ja, in beide gevallen heeft het vaak de dood tot gevolg. En ja, dat zien we helaas heel veel. Hè. Vorige week hadden we nog een schildpad met vishaakjes in de flippers. Waardoor er een van de vinnen niet kon gebruiken. We zien vaak schildpadden die vastzitten met haakjes en vislijn. Dus waardoor ze daar helemaal vast komen te zitten.
Ja, absoluut.
Van de flippers bijvoorbeeld geamputeerd wordt.
Heel toevallig. Ik heb zo net tussendoor wat foto's bij elkaar verzameld van opnames die ik gemaakt heb op Bonaire van schildpadden.
Ja.
Kunnen we straks na de presentaties naar kijken. En één daarvan heeft effectief een haak in zijn bek.
Ja. Ja,
kun je perfect zien op de foto. Ja, als duiker kun je daar weinig aan doen natuurlijk. Hè.
Ja.
Het is wat het is. Ja. Nu, ja, ik denk dat dat dan nog het minst vervelende is om het zo uit te drukken voor het dier in kwestie. Maar het kan natuurlijk ook wel nog wel zijn dat het effectief bemoeilijkt om voedsel te eten. Ja, dan is het natuurlijk wel een probleem. Hè?
Ja. Ja, nee, zeker. En het is, als duiker zelf kun je op dat moment niet zo heel veel doen. Maar je kunt wel ons daarna bellen en dan gaan we op zoek naar die schildpad. Dus hetzelfde wat we vorige week gedaan hebben. We werden gebeld door de duikschool dat ze een schildpad gezien hadden met haakjes. Toen zijn wij gaan zoeken en gevonden en hebben die haakjes kunnen verwijderen. Dus nou ja, je kunt het altijd melden en dan kunnen we zeker gaan zoeken.
Dat was iets dat ik absoluut niet van op de hoogte was, spijtig genoeg, want dat had ik dan zeker en vast gedaan.
Ja.
Doe me dan eigenlijk vooral onmiddellijk ook wel denken naar mensen ervan op de hoogte brengen dat het mogelijk is dat als we zoiets als duiker tegenkomen, ik denk dat daar dan misschien nog net iets meer aandacht kan vanuit duikcentra en duikscholen kan nadruk opgelegd worden om te laten weten dat effectief kan, zoiets. Hè?
Ja, zeker. Nee, dat is ook iets wat we zeker proberen om de duikscholen, maar ook gewoon de mensen die bijvoorbeeld bij onze presentaties komen of de mensen die wij spreken via social media of via presentaties, om die daar wel op te wijzen dat dat inderdaad dat kan, dat ze ons kunnen bellen en altijd kunnen bellen als ze een schildpad met een probleem zien. Ja.
Ja. Oké.
Ja, laatste voorbeeld van een bedreiging. Sorry?
Ja, ik zou zeggen, ik ga kijken in de metagegevens van de foto waar dat ongeveer was dat ik die foto genomen heb. Maar ja, ondertussen zal dat hier al wel ergens anders zijn, spijtig genoeg. Hè.
Nou ja, dus, het fijne met die haakjes is wel dat ze er over het algemeen een tijdje uitroesten. Dus zolang er geen vislijn aan vast zit, dan gaat het meestal.
Dat was
goed.
In dit geval niet.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Nou ja, een volgende probleem is vervuiling. Je ziet hier rechts een foto met allemaal tumoren, een schildpad met tumoren. Dat komt door vervuiling en dat is een ziekte genaamd fibropapillomatosis, wat gelinkt is aan het herpesvirus. En dat treft eigenlijk alleen groene zeeschildpadden. En deze tumoren die groeien op alle zachte tissues, dus ook bij de ogen en intern in de organen. Dus het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een schildpad niet meer kan zien of nou ja, als het binnenin groeit, uiteindelijk zal die schildpad hieraan overlijden. En helaas kunnen we er niet zo heel veel aan doen. Er zijn wel plekken waar deze schildpadden geopereerd worden. Op Bonaire kunnen we dat helaas niet. Dus wat we wel doen, als die tumoren nog klein zijn, dan binden we ze af. En dan vallen ze er vanaf. En dan, eigenlijk net zoals bij mensen met fratjes, dan valt die tumor er vanaf. En dat zorgt ervoor dat er geen nieuwe tumoren ontstaan. Dus daar hebben we goede successen mee behaald. Maar het zou natuurlijk fijn zijn als we ze ook hier zouden kunnen opereren. Ja.
De Polygon Seahorse Podcast.
Het is niet alleen maar slecht nieuws. We doen natuurlijk ook goede dingen om de soort te helpen. En nee, die bedreigingen zijn heel vervelend. Maar over het algemeen gaat het in ieder geval op Bonaire redelijk met de zeeschildpadden. We zien bijvoorbeeld dat we verzamelen elk jaar data voor het nestseizoen. Dus we zagen vorig jaar in het nestseizoen 2021 dat we hadden 83 nesten bevestigd, waarvan ongeveer 79% per nest uitkwam. Wat neerkwam op zo'n 10.000 nieuwe babyschildpadjes. Dus dat is ontzettend mooi. Nou ja, dan hopen we dat
is een mooie score, denk ik, hè?
Ja, precies. We hopen dat we over een jaar of 30 minimaal 10 van deze schildpadden toch wel terugzien. Om weer nieuwe eieren te leggen.
Zien jullie ook de succesratio ook omhoog gaan? De 79%, zien jullie dat aangezien de inspanningen die jullie doen, dat dat ook omhoog gaandeweg?
Ja, wisselt heel erg. Het ligt er een beetje aan of we bijvoorbeeld stormen hebben gedurende het seizoen.
Ja.
Dus de afgelopen weken hadden we een aantal zware regenstormen waardoor de nesten verloren zijn gegaan. Ja, dan keldert dat succes natuurlijk vrij snel. We hadden wel ook heel veel succes met het verplaatsen van die nesten van Teamo. Die deden het heel goed. Dus dat is dan weer mooi. Daar zijn we erg blij mee. Maar het wisselt elk jaar. Het zit altijd ergens zo tussen de 70% en de 85%. En het wisselt een beetje per soort en per strand. Dus het ene strand is wat beter, het andere strand wat minder. Enige soort doet het wat beter dan de ander. Dus het, ja, goed.
Ja, oké.
Hier zie je hoe we de schildpadden aan het wegen en aan het meten zijn. Dus dat doen we in Lak. Dat doen we aan de westkust. Minimaal 6 weken per jaar. Dus goed, geeft ons veel informatie over de gezondheid van de dieren en hoe snel ze groeien. En we worden blij als we zien dat ze lekker dik zijn, dat ze goed te eten krijgen. En dan kunnen ze snel groeien en zich snel gaan voortplanten.
En hoe is de situatie qua gezondheid?
Ja, nou, op Bonaire zijn de zeeschildpadden populaties redelijk stabiel. Dus we zien een stabiele populatie langs de westkust bijvoorbeeld, voor zowel de groene als de karetschildpadden. We zien natuurlijk wel steeds vaker problemen met bijvoorbeeld vishaakjes en vislijnen. En hoe drukker het wordt met toeristen, zien we ook vaker botsingen met bijvoorbeeld boten of met surfers.
Oh.
Dus over het algemeen doen ze het wel redelijk op Bonaire. Ze zijn goed beschermd, dus dat is heel fijn. Als mensen betrapt worden bijvoorbeeld met een schildpad of een schildpad verwonden, dan staat daar een boete op van meer dan 500.000. Dus het is, nou goed, ze zijn echt wel goed beschermd op het eiland. Maar het probleem is dat ze vanuit hier naar andere gebieden trekken waar ze niet zo goed beschermd worden. Dus we doen zeker ons best om ook in die andere gebieden hier in het Caribisch gebied, om daar ook te zorgen voor betere bescherming.
Maar daar denk ik dan nog wel wat werk aan de winkel is, spijtig genoeg.
Ja,
of komt
zeker.
Daar ook stilaan toch wel beweging?
Nou, we doen allemaal heel hard ons best. Maar we hebben zeker wel te maken met wat hardnekkige geloven. Dat bijvoorbeeld de zeeschildpadden goed zijn om te eten. Dat de eieren goed zijn. Dat het bepaalde kenmerken heeft waarom mensen dat willen eten. En het is natuurlijk zo, helemaal met zo'n pandemie, dat mensen weinig geld hebben. En dan keren ze toch eerder terug naar het eten van bijvoorbeeld een zeeschildpad die ze zelf kunnen vangen. En wat ja, veel vlees heeft om enige tijd een familie van te voeren. Dus ja, het is. Weet je, enerzijds komt er steeds meer belangstelling voor de zeeschildpad en voor het beschermen van natuur in het algemeen. En anderzijds heb je natuurlijk ook de groei en de ontwikkelingen en ziektes als corona, waardoor het allemaal net weer wat moeilijker wordt.
Nou, inderdaad.
Ja, dit is weer zo'n voorbeeld van een schildpadje met een haakje en een vislijn die we dan geholpen hebben. Dus dat doen we regelmatig. Gaan we erop uit en dan vangen we ze om ze beter te maken. Nou ja, wat we net zeiden, dus als je een schildpad tegenkomt, bel ons altijd als die schildpad een probleem heeft of een haakje of een lijn. Of als je gewoon denkt, nou, er is iets niet in orde. We hebben altijd de hotline die gebeld kan worden en we helpen graag. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om niet met je auto op het strand te rijden of een barbecue op het strand te zetten. Want het kan zomaar zijn dat er een nestje zit en dat zorgt ervoor dat het nestje zich niet verder zal kunnen ontwikkelen.
Jullie doen ook wat andere acties om nesten aan te duiden, hè? Dat het eigenlijk wel afgeschermd is. Hè? Want we zien dat inderdaad vaak als we langs de stranden rijden op Bonaire, dat het effectief mooi afgezet is en mooi aangegeven is waar dat de nesten zich bevinden. Helpt ook uiteraard allemaal, hè?
Zeker, dat doen we alleen niet altijd, omdat we ook het risico hebben van stropen. Dus mensen willen nog wel eens een schildpadden ei willen eten. Dus we dit seizoen hebben we bijvoorbeeld meegemaakt dat er een grote pick-up met duikers op een nest stond in het zuiden. En wanneer we dat nest dan gaan openmaken, zien we precies dat op dat moment de ontwikkeling van het gehele nest gestopt is. Dus die eitjes hebben zich niet verder kunnen ontwikkelen tot babyschildpadjes. Ja, en dat is ontzettend zonde, want we doen zo ons best om dus ervoor te zorgen dat die grote rotsen daar liggen, zodat de auto's niet de strand oprijden. Er staan overal borden, maar mensen willen dan toch graag een paar meter dichter bij zee zijn, zodat ze minder ver hoeven te lopen, verplaatsen die stenen en rijden dan dus met zo'n auto over een nest heen, zonder te weten dat dat zoveel schade toe kan brengen. Ja, dus dat, blijft,
ja, dat
toch, blijft toch lastig. Ja,
ja, zeker, zeker.
Ja, wanneer mensen op het eiland zijn, kunnen ze natuurlijk altijd met ons mee. Hartstikke gezellig als ze meegaan naar Klein Bonaire, bijvoorbeeld voor een nestpatrouille. Dat kan van mei tot en met november. Ze kunnen natuurlijk ook altijd doneren, ons steunen door middel van donaties of het adopteren van een nestje of van een hatchling.
Ja.
We hebben zelf onze merchandise met shirtjes en kettingen en dergelijke allemaal te vinden op het eiland.
Ja.
En door gewoon naar onze Facebook te gaan, naar Instagram te gaan en te leren over zeeschildpadden. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Hè? Dus echt jezelf onderwijzen en die kennis weer delen met andere mensen die naar het eiland komen. Ja, net zoals jij nu
dat
weet
was ook een van de...
dat je ons gaat bellen.
Exact, voilà. Dat is een van de redenen waarom dat ik het absoluut wel interessant vond en nuttig vond om een podcastaflevering te organiseren samen met jullie en met jou, Kai, om toch even het gegeven rond de Bonaire Turtles in de kijker te zetten en mensen bewust te maken van wat dat er eigenlijk allemaal wordt voor gedaan en wat dat daar de risico's of de moeilijkheden die er zijn en waar mensen kunnen mee helpen of waar ze moeten mee rekening houden. Bewustwording en bewustmaking, ik denk dat dat een heel belangrijk element is in heel het trachten en proberen de zeeschildpad te kunnen laten blijven doen bestaan in feite. Hè. Dus,
zeker.
Ik vond het een super interessante lezing of uiteenzetting van jou, Kai. Het doet me absoluut weer al heel veel zin krijgen om naar Bonaire te komen in februari. Misschien niet de meest ideale periode om rond zeeschildpadden iets te doen, maar we gaan ze sowieso kunnen bewonderen onder water.
Absoluut.
Maar ik kijk er sowieso naar uit. En wat ik zeker en vast voorstel, Kai, is dat we, als we er zijn, dat we elkaar eens in levende lijven ook eens ontmoeten en dat we ook nog eens kunnen bijpraten over al wat jullie daar doen. Hè.
Leuk.
Ik had ook gezegd dat ik een aantal foto's had klaargezet. Ik ga eens eventjes kijken. Als je... Exact.
Scherm is... Yes.
Perfect, perfect. Dan ga ik even kijken. Moet ik even zoeken. Voilà, ik heb hem hier bij mij. Voilà. Jij ziet mijn scherm nu op dit moment?
Ja, klopt.
Oké. Dus voilà, dat is dus de schildpad waar ik dat straks het verhaal deed, dat die plotseling naar de oppervlakte ging en vlak bij mijn vrouw boven kwam en heel nieuwsgierig. En zoals we zien, het is effectief een oxbill, hè?
Klopt, helemaal.
Ja, hè?
Mooie foto.
Dus... prachtig beeld. Was echt een heel, heel nieuwsgierig dier. Ik ben absoluut iemand die probeert de nodige afstand te bewaren en telkens vooral het dier te laten beslissen wat er gebeurt. Deze die kwam echt zeer nieuwsgierig kijken altijd. En dan maak je daar als fotograaf echt wel gebruik van om wat beelden te maken. Hè. Ik heb er nog een paar. Dit is dan een groene schildpad, als ik dan een goede oog heb. Dus inderdaad, het schild ziet er eenmaal anders uit. Het is inderdaad met die stukjes die mooi afgelijnd naast elkaar liggen.
En die ronde kop, hè?
Ja, exact. Dit is dan ook een groene, maar dan heb ik daar een zwart-wit opname van gemaakt. Deze lijkt me terug een oxbill te zijn.
Nee, is ook een groene.
Ja?
Ja.
Want ik zie het schild hier natuurlijk niet, maar jij weet natuurlijk perfect te zien aan andere kenmerken.
Ja.
Ook een groene.
Het is grappig, in het Papiaments noemen we de groene zeeschildpad ook de Tortuga Blanco, oftewel de witte zeeschildpad. En dat is vanwege die mooie witte buik.
Ah, oké, daarom. Ja, absoluut. Exact. Ik ga nog even terug naar deze en ik ga even inzoomen. Als het mij lukt, tenminste. Hier, ja, voilà. Ja. Dan zie je hier de haak zitten. Ja. Effectief, ja. En dan is dit ook uiteraard de groene terug. En dan is dat diezelfde Augsbil van daarnet.
Ja, mooi. Voilà.
Als je geïnteresseerd bent, als je de foto's graag wil gebruiken, ik heb er absoluut geen problemen mee, dan bezorg ik jullie die met alle plezier daarvoor.
Zeker, heel graag. Ja, we gebruiken deze foto's meestal voor social media, voor educatie, presentaties, jaarrapporten bijvoorbeeld. Ja, nee, heel graag, absoluut.
Ja, geen enkel probleem. Dan gaan we dat zeker en vast doen. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Kai, ik heb nog één ding wat ik absoluut nog wil meegeven, is dat uiteraard jullie hebben het zelf ook al aangehaald, dat mensen absoluut altijd jullie kunnen steunen op een financiële manier. Je hebt het al eens aangehaald. Er is een mogelijkheid om een nestje te adopteren. Hoe gaat dat juist in zijn werk? Wat moeten mensen daarvoor doen? Vertel.
Mensen kunnen mij even een mailtje sturen. Dat is denk ik het makkelijkst. Dus het is voor zowel de hatchling-adoptie als de nest-adoptie. De hatchling-adoptie is iets laagdrempeliger. Is $10. Mm-hmm. En dan krijg je een mooi certificaat. Dat is bijvoorbeeld leuk voor als kerstcadeautje of verjaardagscadeautje. En het adopteren van een nest is een iets grotere donatie. Is $600. En dan krijg je gedurende het hele nestseizoen krijg je updates over jouw eigen nestje. Dus het is echt een nest wat effectief gelegd wordt op het strand. Wat we dan kunnen volgen. Waar de mensen dan de ouders van worden, als het ware. Ja.
Ja. Ik heb een echt, nu bedenk ik mezelf, een misschien wel zot idee, maar laat het ons gewoon proberen. Laat ons met alle luisteraars... ik ga via Facebook een donatiecampagne starten. Laat ons met onze luisteraars samenleggen om een nestje te adopteren. En laat ons dat dan gewoon op die manier proberen jullie daarin te steunen. We gaan dat proberen te doen, we gaan dat organiseren, we gaan iets opzetten waar dat we naar aanleiding van deze aflevering proberen samen met een aantal mensen... dan een donatie te kunnen doen om samen dan een nestje te kunnen adopteren. Lijkt me wel leuk om op die manier jullie te kunnen steunen vanuit onze organisatie, om het zo maar even te zeggen, vanuit de podcast en vanuit de luisteraars en kijkers van onze podcast.
Leuk, dankjewel.
Dus voilà, mensen die... Ja, heel graag gedaan. Mensen die dus inderdaad interesse hebben om mee een nest te adopteren, hou onze sociale media in de gaten, zowel op Facebook als Instagram. Zullen we daar dan op een gegeven moment wel alle informatie over gaan publiceren. En dan kunnen we dat gewoon verzorgen dat we dat jullie kunnen helpen met een nestje te adopteren op die manier, hè, financieel te kunnen steunen. Right, Kai, heel hartelijk bedankt om tijd te maken vanuit het mooie, verre, warme Bonaire. We zien elkaar sowieso in februari. Gaan we daar zeker tijd en werk van maken om elkaar eens te ontmoeten. Voor de rest, mensen die meer willen weten over wat dat jullie doen in Bonaire met de turtles, die kunnen uiteraard naar bonaireturtles.org. Dat is jullie website. Hebben mensen toch nog vragen over deze aflevering of bij deze aflevering, dan kunnen mensen altijd een mailtje sturen naar onszelf, naar podcast@thepolygonseahorse.be. En wij zorgen wel dat die vraag tot bij jou terechtkomt, Kai. En dan beantwoorden we die altijd in de eerstkomende aflevering of afleveringen daarna. Mensen die onze podcast leuk en fijn vinden, die mogen uiteraard deze aflevering en alle andere afleveringen massaal delen op hun eigen sociale media. Dat is altijd leuk om daar meer mensen mee te kunnen bereiken. Vinden jullie hem helemaal tof, dan is een review op Spotify of op Apple Podcast ook altijd heel leuk om te mogen ontvangen. En voor de rest, hebben we altijd graag suggesties. Zijn er dingen waaraan jullie denken van, dat zou nog een fijn onderwerp kunnen zijn om in de toekomst een aflevering over te maken? Ook daar gerust mailen naar podcast@thepolygonseahorse.be. En zoals ik zei, onze sociale media is eigenlijk het centrale gegeven waar alle info rond onze podcast altijd wordt gepubliceerd. Zowel op Facebook als Instagram, dus zeker volgen. En dan ga ik afsluiten. Bedank ik jullie voor te luisteren en te kijken, mensen die naar YouTube kijken. En nog eens, Kai, heel hartelijk bedankt om tijd vrij te maken en deze boeiende informatie te delen met ons. En we zien elkaar binnenkort absoluut zeker en vast.
Leuk. Jullie bedankt. Een fijne avond.
Heel graag gedaan. Bye bye.
Polygon Seahorse Podcast.